Recording. Welke vers beginnen we?
1 Koningen, 11. Dag iedereen online. Dag Rebecca, zus Chris en broer Peter. Ik zal alle lezingen doen vanuit de herziene statenvertaling.
We gaan vandaag Bijbelstudie hebben met broeder Emmanuel, als je me kan zien.
Voilà.
Over het leven van?
Salomo.
Af en toe zal ik u misschien onderbreken als ik comments zie.
Yes.
Of als er zaken zijn dat ik wil dat ik verduidelijk. Maar ik geef het woord aan Emmanuel.
Aan mijn prijsheer iedereen. Dus voorgang even laten weten, heeft me gevraagd of om deze Bijbelstudie vandaag over te nemen. En nadat dat was gebeurd, heb ik het geaccepteerd en ik ging in gebed en ik geloof dat de Heer me heeft geleid naar iets wat we eigenlijk, we hebben dit eigenlijk al gedaan eerder. Als jullie goed herinneren, de leiderschapklasse en waarbij we het leven volgden van verschillende Bijbelse figuren. En daaruit proberen wij lessen te halen. Wel, dit is een beetje hetzelfde thema. En we volgen Salomo. Laten we lezen. Eerste vers is in 1 Koningen. De 11, hoofdstuk 11 en vers 4. Ik zal beginnen met lezen. Het was in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken. Achter andere goden aan, zodat zijn hart niet volkomen met de Heer zijn God, met zijn Heer zijn God, zoals het wat zijn vader was. Amen.
Hebt welke versie geweest, ja?
Herziene Statenvertaling.
Ik dacht het al.
Ja.
Dan moet ik maar verder.
Ja. Dus de titel eigenlijk is De Wijste Dwaas. Waarom?
De Wijste Dwaas.
De Wijste Dwaas.
Dat is een mooie titel.
Een mooie titel?
Ja.
Oké. Okay. Ja. Omdat hoewel Salomo wijsheid had, viel hij in dwaze praktijken.
Ja.
En hij was hoog geklommen dan alle andere koningen voor hem. Hij zat op een hogere berg dan alle anderen. En hij stond eigenlijk op de schouders van zijn voorouders.
Mm-hmm.
En hoewel hij zo hoog was, is hij in het diepste dal gevallen. En de meeste mensen zeggen eigenlijk dat het verhaal van Salomo, niet de meeste mensen, maar ik heb vaak horen zeggen dat de meest trieste verhaal is in de Bijbel.
Mm-hmm.
Want hoewel hij alles had, geen vijanden, viel hij toch wel.
Ja.
Dus het thema eigenlijk is een beetje zelfbeheersing / heiligheid en het beetje het leven van christenen. Dus oké, eerste waar we gaan hebben voordat we het gaan hebben over zijn val, is het onderwerp het leven van Salomo. Dus we gaan het begin van Salomo lezen. En dus Salomo was, als je dat goed herinneren, was koning van Israël, maar afstammeling van de eerste generatie van koning David. En hij kwam uit het huwelijk, of het verbond van David en Bathseba. En Bathseba was een vrouw die David heeft gezien bovenop het dak zat te baden. En David heeft iets verschrikkelijks gedaan. Maar hoewel hij heeft gezondigd, in zijn zonde vond hij genade. Want hoewel zijn eerste zoon doodging en stierf, kreeg hij een andere zoon. En God nam deze zoon en hij zegende hem. En dat is de tweede zoon, die noemen wij Salomo. Amen. Dus amen. Hij leefde eigenlijk in een omgeving waar alles hem gegeven is.
Amen.
Als je denkt aan Salomo, dan denk je aan een man die alles heeft. Dan denk je aan de koning met alle rijkdommen. Dan denk je aan de grote tempel van de Heer. Dus in zijn leven was van mij tekort aan niets. Amen. Dus hij had de gunst van het volk. Dus sinds kleins af aan had hij de gouden lepel in zijn mond.
Mm-hmm.
De Bijbel zegt dat hij knap was. En dat hij heel, heel wijs was. David noemde hem wijs vanaf een jonge leeftijd. En hij was heel bekend onder heel Israël. En vanaf zijn geboorte al had hij de profetie dat hij koning zou worden. Dat hij vrede ging krijgen. Want hij was eigenlijk nummer 1 kandidaat. Want er was verwarring tussen de zonen van David en ze hadden een groot gevecht. En dat schakelde heel veel mensen van de lijst of van de rang om koning te zijn.
Ja.
Dus volgende vers, dan lezen we eigenlijk de profetie van Salomo. Want Salomo is eigenlijk een type...
Welke messie. Hoofdstuk is dit nou?
2 Samuel, hoofdstuk 12. Vers 25. Ik zal beginnen met lezen. En zond een boodschap door de dienst. Ik begin eigenlijk met 24. Daarna troostte David zijn vrouw Batseba en hij ging naar haar toe. Ze baarde een zoon, die hij de naam Salomo gaf. De Heere had hem lief. En zond een boodschap door de dienst van de profeet Nathan en noemde zijn naam Jedaida, omwille van de Heer. En Jedaida betekent geliefd door de Heer. Maar dus van kleins af aan had Salomo dus de gunst van God. Had de gunst van God niet verdiend in zijn leven. Althans, er waren momenten dat
wat muziek, dat was dan.
Dat is oké. Er waren tijden dat zijn gunst werd bevestigd, maar van kleins af aan. En dat is eigenlijk een symboliek van de herboorte.
Mm-hmm.
Salomo is ook nog een type van Messias. Want hij is de gezalfde, hij zat op de troon van David. Amen. Dus, en hij was de vredevorst. Als je daarover denkt. Dus,
hoe, hij was de vredevorst?
Vredevorst.
Ah ja, omdat dat er geen oorlog was in het koninkrijk.
Ja, ja. Ja, ja. Zijn geboorte was de vrede.
Ja, oké. Okay.
Dus hij is een gekomen gezalfde en de profeet Nathan noemde hem geliefd door de Heer.
Mm.
Hij deed goed in zijn jeugd en was compleet toegewijd aan hem. En er was een hoogtepunt van het leven van Salomo, dat is in 1 Koningen, hoofdstuk 3, waar hij al die offers bracht naar de Heer. En je kent het verhaal, de Heer komt tot hem in een droom en zegt: Salomo, wat wil je? Alles waar hij voor kon kiezen.
Ja.
Dit laat zien hoe toegewijd hij was aan de Heer en de positie die de Heer hem gaf in de Heer. Want hij kon uit alles kiezen, maar hij gaat een antwoord zien. Vers 1. Vers 1 tot en met 15.
Ik ga ook die herzien in staat.
Yes. Ik wijs samen was.
Samen?
Dat is na samen. Eén koning. Ja. Derde hoofdstuk. Ik zal een groot stuk Bijbel gaan lezen. 1 tot en met 15. Ik zal beginnen met lezen. Salomo ging huwelijksbanden aan met de farao, de koning van Egypte. Hij nam de dochter van de farao tot vrouw en bracht haar in de stad van David, totdat hij de bouw van zijn huis, het huis van de Heere en de muur rondom Jeruzalem had voltooid. Alleen offerde het volk nog op de hoogte, want tot in die dag was er nog geen huis voor de naam van de Heere gebouwd. Salomo had de Heere lief door te wandelen overeenkomstig de verordeningen van zijn vader David. Alleen bracht hij slachtoffers en reukoffers op de offerhoogte. De koning ging naar Gibeon om daar te offeren, omdat de hoogte daar de belangrijkste was. 1000 brandoffers bracht Salomo op dat altaar. In Gibeon verscheen de Heere 's nachts aan Salomo in een droom. En God zei, vraag wat ik u geven zal. Salomo zei, u hebt aan uw dienaar David, mijn vader, grote goedertierenheid bewezen, zoals hij voor uw aanwezigheid gewandeld heeft, in trouw, in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij u. En u hebt dit grote blijk van goedertierenheid aan hem bewezen, dat u hem een zoon gaf die op zijn troon zit, zoals op deze dag. Nu dan, Heere, mijn God, u hebt uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. Ik ben echter een jonge man, ik weet niets uit of in te gaan. En uw dienaar is te midden van uw volk geplaatst dat u verkozen hebt. Een groot volk, dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart om recht te kunnen spreken over uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtige volk van u kunnen recht spreken? Het was goed in de ogen van de Heere dat Salomo dit gevraagd had. God zei tegen hem, omdat u hierom gevraagd hebt, en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf, omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd, en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf, om naar rechtszaken te kunnen luisteren. Zie, daarom doe ik overeenkomstig uw woorden. Zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uw gelijke er voor u niet geweest is, en uw gelijke na u niet zal opstaan. En zelfs dat waar u om gevraagd hebt, geef ik u. Zowel en zelfs dat waar u niet om gevraagd hebt, geef ik u. Zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koningen uw gelijke zal zijn al uw dagen. En als u in mijn wegen gaat, door mijn verordeningen en mijn geboden in acht te nemen, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal ik uw dagen verlengen. Toen werd Salomo wakker en zie, het was een droom. En hij kwam in Jeruzalem en stond daar voor de ark van het verbond van de Heere, bracht brandoffers, bereidde dankoffers en richtte een maaltijd aan voor zijn dienaren.
Mm-hmm.
Amen. Maar al kijk je naar vers 1, dan zie je dat Salomo's problemen begonnen voordat hij dat allemaal al had. En dat er staat dat hij een huwelijksband aanging met de farao, de koning van Egypte, en hij nam de dochter van de farao.
Vers 1.
Ja, vers 1.
Door de dochter van de farao tot vrouw te nemen.
Yes.
Maar was David toen al levend? Nog levend?
Nee, denk ik niet.
Waarschijnlijk niet.
Nee, David ging dood in hoofdstuk 2.
Ah, ja. Anders had David gezegd,
Inderdaad. ja. Dus Salomo's problemen begonnen al. En zoals de spreuk van Jezus zegt, dat een beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt.
Mm-hmm.
En dus hoe groter Salomo werd, hoe groter zijn problemen. Hoe wijzer hij werd, amen, hoe meer hij dacht dat hij zijn problemen met zijn wijsheid kon oplossen. Mm-hmm. En dus hij had al een huwelijksband aan met een heidene. En dat was wel verboden in de wet. En zeker als koning. Amen.
Weet je waarom dat hij heeft gedaan?
Ga ik het ook hebben.
Ah, ga ik het ook?
Ja.
Mocht dat niet van de wet?
Nee, precies niet.
Oké.
Nou, koningen mochten überhaupt niet of zijn meerdere vrouwen aan zichzelf vermenigvuldigen.
Nee,
en Israëlitische mensen, die mochten geen huwelijksbanden hebben met heidenen. Dat was niet omdat God racistisch was, omdat dit zijn speciale volk was. Maar God, heel vaak in het Oude Testament, tekent hij een lijn om de twee grootste geboden te behouden.
Mm-hmm.
Je zou van de Heer houden met heel je hart, want hij weet, als je met deze heiden trouwt, die van die andere goden vereert, dan zou je loyaliteit in twee gesplitst worden. Tussen God en Baal. Dus heel vaak zie je dat die Oude Testament, die wetten, omdat ze de geest niet hebben, omdat ze ook niet de kracht van de geest hebben, tekende God vaak de lijnen heel ver weg.
Ja.
Voor de veiligheid van de mens.
Mm.
En dus Salomo's probleem van meerdere vrouwen, we gaan straks lezen wat dit veroorzaakt voor Salomo en zijn koningschap. Want dit is het hart van de problemen van Salomo.
Mm-hmm.
En het is eigenlijk de wijsheid van Salomo die hem laat struikelen.
Ja.
En niet alleen dat. Salomo vergat zijn identiteit. En dat is denk ik het wat samen met zijn wijsheid, maar ik denk dat de kern van zijn identiteit vergeten en zijn wijsheid te gebruiken om te cover, om het overheen te dekken, dat ervoor zorgde dat hij viel. En ik zal de bewijzen bespreken.
Okay.
Amen. Herinneren jullie nog in Samuel welke naam God gaf aan Salomo?
Aan
Salomo? Ja.
Van de wetten.
Ja.
Judithia.
Precies.
Wat draag je? Judithia.
Judithia. Of Judithia. Judithia in het Engels.
Dat is raar, dat die naam nooit meer terug.
Nooit meer.
Ja.
Dat is de enige plek in de Bijbel waar die naam terugkomt.
Ja.
Salomo houdt vast aan een titel gegeven door zijn vader. Althans, zijn naam die hij kreeg. In Kronieken komt hij terug. Zijn naam staat Salomo, maar dat commentaren verbinden dat met dat is de benoeming die zijn vader heeft gegeven.
Was de naam
Jeruzalem?
Was dat door wie was de naam gegeven?
Nathan de profeet.
Ah, omdat je zei door zijn vader.
Ja,
of is het door Nathan de profeet?
Dat was door Nathan de profeet. Ja. Maar in 2 kronieken wordt het eigenlijk terug naar verwijst. En dan staat er in plaats van Titita, Salomo. David die in gebed dit quoteert, is dat je een persoon gaat geven op mijn troon. En hij zal een man van vrede zijn.
Ja.
Nee. Dus nooit meer in de Bijbel wordt Titita genoemd. De meeste mensen die een naam kregen van God of van Jezus Nieuw Testament, die gooien een oude naam weg. Saulus, hij is nu Paulus. Je hoort de naam Saulus niet meer terug. Simon, hij wordt Petrus genoemd. Het boek heet Petrus. En alle mensen die opnieuw zijn genoemd door God, die houden normaal vast aan die identiteit. Want hoe kan je een betere naam hebben dan God aan jou geeft? Maar Salomo vond het niet zo. Salomo hield vast aan de vrede. En daarom... Amen.
Aan de wand zit er al.
De vrede.
Ah, oké. Okay.
En dat was een stumblingblock. Was dat in het Nederlands?
Een struikelblok.
Een struikelblok. Nee. Dus volgende schriftvers 1 Koningen hoofdstuk 11. 1 tot en met 4.
Hoofdstuk 11, 1 tot 4.
1 tot 4. Amen. Dus koning Salomo had veel uitheemse vrouwen lief. En dat naast de dochter van de farao. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische vrouwen. Uit de volken waarvan de Heer tegen de Israëlieten had gezegd. U mag niet naar hen toe gaan en zij mogen niet bij u komen. Zij houden ongetwijfeld uw hart moet afwijken. Achter hun goden aan. Aan hen hechtte Salomo zich in liefde. Hij had 700 vrouwen, vorstinnen en 300 bijvrouwen. Zijn vrouwen deden zijn hart afwijken. Het was in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken achter andere goden aan, zodat zijn hart niet volkomen was met de Heere zijn God zoals het hart van zijn vader David.
Mm.
En het was niet omdat Salomo een man was gedreven door begeerte dat hij, althans misschien is dat ook een factor, maar dat was niet de main factor dat hij zoveel vrouwen had.
1000 is een beetje.
Dat is te veel, ja. Zeker. Je had er ook over na te denken. Dacht ik, ja, aan de ene kant zijn wel duidelijk. Maar de meeste commentatoren zeggen dat hij huwelijksbanden aanging met andere volken om de vrede te behouden.
Juist.
Dus zijn doel was. Hey, ik hou zoveel van vrede. Wat ik hier heb gebouwd, dat moet ik behouden.
Mm-hmm. Ja. Ja. Amen. Ik bedoel met vrede door allianties te smeden met buitenlandse koningshuizen.
Ja. Om goedgezind in hun ogen te zijn, om de banden te versterken.
Ja. Dus, ik denk dat we ook een klein beetje kunt vergelijken met bijvoorbeeld de Europese koningen. Want dat de kinderen eigenlijk ook
met treffen,
dat
zou ook
goed.
Dat is ook gedaan, ja.
Exact zo.
Dat is ook zo, hè?
Ja, precies. Dat is
ook voor politiek reden ook.
Ja, politiek,
dus
Economisch, politiek, sociaal.
Ja, ja. Dus bijvoorbeeld de dochter van deze, van Filip bijvoorbeeld, die gaat met de zoon van bijvoorbeeld de Engelse koningin van Beekman.
Ja, yes.
En zo kun je dan ongeveer denken.
Ja, ja.
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 Dat is precies zo.
Ja.
Dat is exact zo. Dat gebeurt ook heel vaak in de Europese geschiedenis.
Ja.
Dus
heel de geschiedenis eigenlijk.
Heel de geschiedenis.
Het is nooit anders geweest tot de komst van de presidenten.
Dat is waar. Het is oké, je mag zeker comments geven. Dus wat Salomo dacht, is wat in de geest begonnen is.
Mm-hmm.
De voltooien in het vlees.
Ah, ja, ja.
Want de vrede kwam niet van hem. De vrede, de Jedidja, kwam omdat hij geliefd was door de Heer.
Mm-hmm.
En als hij angstig was dat volk hem zouden overvallen, ook al zou dat niet gebeuren, want hij heeft profetie over zijn leven,
ja.
De Heer zou hem verlossen als hij rechtvaardig was.
Mm-hmm.
Dus het was een proces van zijn identiteit verliezen die hij vond in God.
Mm-hmm.
En ik kan het vergelijken met onze christenen. Wij zijn meer dan overwinnaars. Maar dat is niet het hele vers. Het hele vers is, we zijn meer dan overwinnaars door hem die ons lief heeft.
Mm-hmm.
Dus we vinden onze identiteit niet alleen in Christus, we vinden het ook door Christus.
Mm-hmm.
Omdat Salomo betekent vrede. Vrede of vredevol.
Ja.
Dat is wat Salomo betekent.
Zo? Oh.
Dus omdat hij zo erg vasthield aan die identiteit, maar niet wist van wie die identiteit kwam, probeerde hij het in zijn eigen handen op te lossen.
Ja.
Dus we kunnen denken, hé, we zijn meer dan overwinnaars. Laten we elke strijd aangaan en we zullen alles winnen. Dat is niet zo.
Nee.
Er is elke strijd die de Heere ons toe laat te vechten. Want er zijn momenten dat de Heere gaat zeggen, zeg niks. Laat hem het doen.
Ja.
Sta stil. Ja. Maar als je dan gaat, hé, ik ben meer dan overwinnaar. Dan ben je niet meer dan overwinnaar door hem of in Christus.
Mm-hmm.
Dus het was een proces van zijn identiteit losmaken van degene waarvan zijn identiteit kwam.
Mm.
Zonder Jedidja heb je geen Salomo.
Mm.
Maar het was daar precies andersom. Amen. Dus wat hij nog meer deed, is hij probeerde voordelen van de Heere te benutten. Zonder gehoorzaamheid.
Mm-hmm.
Voor ons is dat zonder genade. Amen. Het is onmogelijk om de dingen van de Heer te benutten zonder zijn genade. Mm-hmm. Het komt allemaal door hem en het komt van hem.
Amen.
Dus laten we het koninklijke gebod lezen in Deuteronomium, hoofdstuk 17. En dit was exact het gebod dat gericht was naar koningen.
17.
Ja. Het is vers 14 tot en met 20. Oké. De man echter die overmoedig handelt door niet te luisteren naar de priester die daar staat om de Heer uw God te dienen of naar de rechter die man moet sterven, zo moet je het kwaad uit Israël wegdoen. Laat heel het volk het horen en bevreesd zijn en niet meer overmoedig zijn. Wanneer u het land inkomt dat de Heer uw God u geeft en dat u in bezit... Ik ben bij vers 12 beginnen te lezen.
Ja,
dat is
vers
14. Ja, vers 14. Wanneer u het land komt, wanneer u in het land komt dat de Heer uw God u geeft en u dat in bezit neemt en erin woont en u dan zegt, ik wil een koning over mij aanstellen. Zoals de volken die rondom mij zijn. Dan moet u voorzeker hem tot koning over u aanstellen die de Heere uw God verkiezen zal. Uit het midden van uw broeders met u moet u een koning over u aanstellen. U mag geen buitenlander over u zetten die uw broeder niet is. Maar hij mag voor zichzelf niet veel paarden aanschaffen. En het volk niet laten terugkeren naar Egypte om veel paarden aan te schaffen. Omdat de Heere tegen u gezegd heeft. U mag nooit meer langs deze weg terugkeren. Ook mag hij voor zichzelf niet veel vrouwen nemen. Anders zal zijn hart afwijken. Hij zal voor zichzelf ook niet al te veel zilver en goud nemen. Verder moet u het zo zijn. Moet het zo zijn, als hij op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van de wet schrijft, vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. Dan moet hij hem zijn, dan moet bij hem zijn, en hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen, om de Heere zijn God te leren vrezen, en om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden. Opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders, opdat hij niet afwijkt van het gebod, naar rechts of naar links, en opdat hij zijn dagen verlengt in het koninkrijk, hij en zijn zonen te midden van Israël. Dus, je ziet het. Het was niet dat hij niet wist waarin hij inging. Salomo was heel wijs.
Ja.
Hij kende de wet. De wet, God heeft gezegd, als je veel vrouwen voor jezelf neemt, dan zal je hart afwijken. En dat is precies wat er is gebeurd.
Wil je nou vers 17 lezen?
Yes. Ook mag hij voor zichzelf niet te veel vrouwen nemen.
Ah, okay,
anders zal zijn hart afwijken. Hij mag voor zichzelf ook niet al te veel zilveren vrouwen
nemen. Ja, maar er staat niet zo in, je mocht er maar één hebben.
Uh-huh.
Niet te veel.
Niet te veel.
Nee, maar is het precies of God hier polygamie toelaat? Hey, dat is maar een vraag dat ik stel, dat ik misschien straks wat dieper moet gaan opzoeken.
Ja.
Of is het echt, lees nou eens bij.
Vers 17, ja? Ook mag hij voor zichzelf niet veel vrouwen nemen.
Niet veel.
Niet veel.
Ja, misschien is het wel absoluut niet veel, hè?
Ja, niet veel.
Ja, nee.
Wat veel, ja.
Ja, hè?
David had meer niet de vrouwen.
Ja, David had er ook meer, die heeft het geboden. Maar, sorry, het was maar even om na te denken, want polygamie is eigenlijk toch verboden, dacht ik, hè? Meerdere vrouwen erop aanhouden.
Ja.
Maar misschien verkoning. Het is daarmee, staat dat zo in de wet?
In de wet denk ik niet.
Ja.
Nieuwe Testament.
Ja, dat was het.
Ja, Jezus wel, maar in de wet nee.
Nee, dan moeten we eens opzoeken.
Ja.
Ja, sorry, ga maar verder.
Nee, dat is oké. Dat is oké. Dus ik denk dat 1000 wel te veel is.
Ja.
Dat zou ik niet aan kunnen.
Misschien dan had Salomo.
Ja, niemand dan.
Als Salomo misschien 4 of 5 zou hebben, dan zou ik hem misschien de benefit of the doubt geven.
Ja, dus zoals David. Net zoals zijn vader.
Ik denk ik weet niet, David is een onzichtbaar getal, en we zien als getal, maar ik denk dat hij gewoon zegt heel veel vrouwen.
Ja, maar en ook waarschijnlijk in de praktijk zal hij waarschijnlijk maar 1 vrouw of 2 en de rest was allemaal ergens afgelegen. Hè? Dat is getrouwd, maar nooit meer zien. Hè?
Ja.
Zo denk ik dat.
Ja.
Of misschien ben ik verkeerd, want ze hebben hem wel tot afgodendienst verleid.
Dat is waar.
Dus ze zijn dan wel contact blijven houden met Salomo.
Ik zou denken dat misschien politiek zo is.
Ja, maar ze hebben wel contact met elkaar gehad.
Contact,
want die vrouwen hebben hem naar hun goden gebracht.
Ja.
Vooral is het zo dat eens dat ze getrouwd waren, hè, dat ze hun eigen kamertje kregen.
Mm-hmm.
En daar maakten ze dan hun goden en hun beeldjes en zo. En af en toe moesten die waarschijnlijk afkomen naar Salomon om de zoveel jaar, als het maar 1000 heeft.
Ja. Salomon zegt in Prediker, Ecclesiastes, dat hij zijn hart niks heeft verboden. Dus zei, ik heb mijn hart niet verboden van drank en volgens mij
zelf
vrouwen en al dat.
Oh ja, hij zou waarschijnlijk hebben gekozen van waar zit hij van Egypte, waar zit hij van Nubië. En in dat opzicht zou hij inderdaad wel verleid zijn geweest door die afgoden te aanbidden.
Amen. Dus mijn tweede punt was de identiteit.
Ja.
De identiteit van Salomo en onze identiteit in Christus. Salomo is eigenlijk een parallel, zoals de meeste Oude Testament een parallel van Jezus. Mm. Hij moest een vorst zijn. Mm-hmm. Hij is de zoon van David. David was een man die heel de tijd vocht. Mm. En die zijn koninkrijk aan het uitbreiden was. Man van oorlog. Hij kon zoals Joshua, zoals Mozes, kon hij het beloofde land en het huis van de Heer niet bouwen. Mm. En Salomo is eigenlijk een Joshua. De persoon die de belofte van de Heer kon bouwen.
Ja.
Amen. En toen hij in de belofte kwam, dat verschil tussen hem en Jezus. Dat laat zien dat hij niet de Messias is. Want ook al was hij de Messias, de gezalfde, Salomo zondigde. Dat was alle personen voor hem. Amen. En nu gaan we naar zijn val. Dus hij hield vast aan de naam van zijn vader, maar niet van zijn hemelse vader. Hoewel hij geliefd was door de Heere, zocht hij de Heere. Eigenlijk, hij zocht de Heere 3 keer per jaar op, zegt de Bijbel.
No?
3 keer per jaar bracht hij een offer. Hetzelfde is opzoeken, of iemand kan het opzoeken. Het staat dat hij elk jaar 3 keer een offer. En dat waren, zoals...
Dat is een feest.
Ja, dat waren de feesten. Ja. Dus hij was altijd wel trouw aan de Heere geweest.
Ah.
Dus, laten we gaan naar 1 Koningen, hoofdstuk.
Ik vind dat redelijk kwijt.
Ja, 3 keer per jaar, ja. Dus we hebben dit al gelezen, we gaan er terug over. Want nu gaan we focussen op de val van Salomo. Het zou kunnen dat deze studie een beetje kort... Het zou kunnen dat deze studie een beetje kort gaat eindigen.
Ja, maar dat is niet erg.
Oké.
De Heer kent toch geen tijd.
Alright, right, serieus. Oké. Dus alweer, koning Salomo had veel uitheemse vrouwen lief. En dat naast de dochter van farao, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische vrouwen.
Maar Russie had toch tijd.
Oh, ja, ja, ja.
Welke vers hadden
we? We lezen dat opnieuw, vers 1 tot met 4.
Van 11, hè?
Van 11.
Nou ja. Zijn er koningen?
We gaan focussen op... Laten we eens kijken. Aanzien.
Was de 11.
Ja, wacht. Koning Salomo nu had behalve de dochter van Farao.
Ja.
Veel vreemde vrouwen lief. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische. Behoorden tot de volken van wie de Heer tot de Israëlieten. Had gezegd. Dat is een boekenstrijd.
Ja, ga maar verder.
Gij zult u met hem niet inlaten en zij zullen zich met u niet inlaten. Voorwaar, zij zouden uw hart meevoeren achter uw boden. Ging Salomo met liefde aan. En hij heeft als vrouwen gehad 700 vorstinnen en 300 daarvrouwen. En zijn vrouwen verleiden zijn hart. Het geschiedde namelijk toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart meevoerden achter andere goden, voordat zijn hart de Heer, zijn God, niet volkomen was toegewijd, gelijk aan dat van zijn vader David.
Amen.
Oké, ik zal verder lezen van 5 tot met 8. Want Salomo ging achter Astarte aan, de god van de Sidoniërs, en achter Milcom, de afschuwelijke god van de Ammonieten. Toen deed Salomo wat slecht was in de ogen van de Heer. Hij volhardde er niet in de Heer na te volgen, zoals zijn vader David. Toen bouwde Salomo een offerhoogte voor Kamos, de afschuwelijke god van de Moabieten, op de berg die voor Jeruzalem ligt, en voor Molech, de afschuwelijke god van de Ammonieten. Zo deed hij voor al zijn uitheemse vrouwen. Al zijn uitheemse vrouwen, die hun afgoden, reukoffers en slachtoffers brachten. Men.
Is
heel erg.
Ik sta hier wel op zijn oude dag.
Daar ga ik het over hebben.
Ja?
Precies. Ik heb een term gemaakt en die noem ik geestelijke ouderdom.
Ja?
Salomo had een conditie, geestelijke ouderdom. Ik heb dat gemaakt.
Ja. hoe noemt dat woord als je geheugenverlies krijgt?
Dementie.
De geestelijke dementie, zoiets.
Misschien. Oh. Ik heb het eigenlijk over de fysieke staat.
Je geestelijke staat. Ik snap.
Ja. Dus. Dus al deze packs en al deze verbonden die jij met deze vrouwen, die jij met de voorste van deze vrouw had. Ik zou zelfs denken dat Salomo ook van zijn dochters en zonen zou omruilen met andere voor, dat staat niet in de Bijbel.
Ja.
Maar zo is het traditioneel wel. Dat is eigenlijk het swap geweest.
Waarschijnlijk.
Ja. Dus hij bouwde al deze afgoden. En hij bouwde ze, staat wel van één locatie dat het voor Jeruzalem was. En we hebben ook geen vers in de Bijbel waar Salomo, zoals andere koningen, deze afschuwelijke goden in de tempel bouwde.
Ja. Dus hij ging niet zo ver.
Wat Salomo eigenlijk deed is, hij ging naar de kerk en hij was heilig in de kerk, maar in zijn huis was zonde.
Ja, en hij liet die offerplaatsen maken buiten de kerk.
Buiten de kerk, ja. Men, hij aanbidde God, maar hij aanbidde hem niet in waarheid en in geest.
Ja.
Dus hij bracht nog steeds offers, want het staat dat hij, als iemand die kan vinden, 3 keer per jaar offers bracht naar de Heer. Buiten zijn grandioze offers.
Het had misschien een stap te ver geweest voor Salomon om het heiligdom van de Heer zo direct te ontwijden.
Ja.
Want zijn zoon heeft dat wel gedaan. Hè?
Oh ja.
En het is altijd van generatie op generatie dat het slechter wordt.
Precies.
Het gaat bijna nooit dat het ineens heel slecht gaat, want dan had God waarschijnlijk stilkens aan.
Ja.
Ik zal eens opzoeken voor u. Misschien dat ik dat vind. Die 3 jaar.
Amen. Dus zijn geestelijke ouderdom is zowel zijn fysieke en de spirituele staat van Salomon.
Ja.
Want toen hij nog jong was, kon hij de Heer aanbidden. Toen hij nog jong was, hij had nog steeds een wijsheid, maar toen hij nog jong was en in zijn kracht was, was hij compleet toegewijd aan de Heer. Althans, de Heer was soepel. Want mannen zoals David, de zonde die hem toegerekend is, is de zonde die hij heeft bedaan met Bathsheba, de vrouw die formeel van Uria was. Maar op deze, het boek van Samuel, David heeft veel meer slechtere dingen gedaan.
Ja,
dus eigenlijk, de Heere gaf hem genade op je las het ook, buiten degene uit Egypte, de Heere gaf hem genade. Die ene keer. Amen. Maar toen hij oud was, was zijn vuur weg. Hij verloor zijn vuur. En hij begon lauw te worden. En zoals Jezus zegt in Matthäus 6, 24. Wie durft er niet naartoe te gaan? Je kan maar één meester dienen. Dat zei Jezus. En dit gaat in die vers eigenlijk om geld. Maar dit principe gaat verder. Want hoezo geld? Want met geld dien je jezelf.
Mm-hmm.
Je dromen. Dat is de machine om alles waar te maken wat in deze wereld waar gemaakt kan worden. Dus de Bijbel zegt nooit dat hij is gestopt met offers brengen. Maar hij begon offers te brengen aan andere goden. Aan 2 meesters. Ik weet niet of Salomo geloofde in die goden. Misschien niet. Misschien deed hij het om zijn vrouwen te...
blij te maken.
Om zijn vrouwen blij te maken. En de vrede te behouden.
Mm-hmm.
Misschien dat. We lezen in... we hebben net gelezen in 1 tot met 14... dat zijn hart eigenlijk gesplitst was in 2 richtingen. Dus hij hield zorg vast aan de vrede. Zoals ik zei. En niet aan de identiteit. Waardoor hij steeds stappen en stappen en stappen voort ging maken om die vrede te behouden. Mm. Hij probeerde iets te vast te grijpen dat niet uit zijn eigen kracht kwam.
Ja, dat gaat vaak tussen twee vuren bij manier van spreken.
Precies. Ja, hij wil zeggen, hetgeen dat God aan hem heeft gegeven, wou hij op zijn eigen manier behouden.
Ja. Mm-hmm. Ja. Dus eigenlijk is Elia die vroeg, hoezo zijn jullie tussen twee benen? Maar ja, hij probeert wat hij niet uit zijn eigen kracht behaald heeft. Toen hij geboren was, was er vrede.
Ja.
Althans, niet in zijn familie moest spaarden, maar rondom het koninkrijk kwam een supernatuurlijke vrede.
Ja.
En daar heeft hij geen oorlog voor gevoerd. David heeft de oorlog gevoerd. Maar de Heere gaf Salomo vrede. En hij raakte heel erg paniekerig. Zo is het als je door het dal loopt. Daarom zei David, ook al loop ik door het dal van de schaduw van de dood, ik zal geen slecht vrezen. Dus ook al is er oorlog rondom Salomo moest niet vrezen. Want de Heere is een herder. Dus waarschijnlijk begon hij te paniek, misschien door zijn wijsheid begon hij te denken. Dit is hoe je op een wijze manier vrede sticht met andere volken.
Ja.
Ja. En dus na de bouw van... Dus Samuel deed eigenlijk wat goed was in zijn eigen ogen.
Mm.
Ook al werd hij geïnspireerd door de Heer.
Mm.
Elke keer dat hij een spreuk, zo zie ik het, elke keer dat hij een spreuk schreef. Ik geloof dat die spreuken niet alleen tot ons spraken, maar ook tot Salomo. Want hij geeft heel goed advies die hij zelf al had kunnen lezen. Ik geloof dat God aan het rijken was. Tijd en tijd opnieuw. Door de wijsheid en door de tekst geïnspireerd door de geest aan Salomo. Maar in 1 Koning hoofdstuk 7, we gaan daar niet lezen. Maar zodat je het kan vinden. Over de bouw van Salomo's huis. En de bouw van de tempel.
Mm-hmm.
En je ziet ook dat dit principe in zit. Toen hij oud werd.
Mm-hmm.
Geestelijke ouderdom, dat is wanneer je convicties met tijd loslaat.
Mm-hmm.
Wanneer je lauw begint te worden en wanneer je zelf begint te dienen met God. Salomo bouwde de tempel in 7 jaar. Hij bouwde zijn huis in 13 jaar. Hij gaf meer prioriteit aan de bouw van zijn huis.
Mm.
En zijn huis was groter dan de tempel.
Hoe lang was zijn huis?
Hij bouwde die in 13 jaar.
Mm.
Bijna twee keer zo lang als de tempel.
Hallo, zeg.
Ja.
Maar was dat omdat David misschien al de materialen had verzameld voor de tempel?
Dat zou kunnen, maar al kijk je ook naar de grootheid van zijn...
Is hij groter?
Veel groter.
Ah. Niet gewist, hè?
Dus...
Het paleis was dat, hè?
Ja. Eén van de paleizen.
Ah, oké. Okay. Huh.
Maar was je in het vlees bouwt... Wat je in het vlees bouwt, dat blijft nooit over. Want zijn huis werd 500 voor Christus vernietigd.
Mm.
En de tempel werd herbouwd. En 70 na Christus was het laatste. Maar dat werd vervuld in Christus. Yeah. En de tempel is nu in ons.
Amen.
Dus dat principe wat je in het vlees bouwt, hoe wijs je ook denkt dat je het kan zijn, het blijft niet over. Amen. Het fundament is Jezus.
Ja, dat is waar.
Is er eigenlijk nog een tempel in Jeruzalem?
Nee.
Nee, dat is niet. 70 na Christus.
Ah.
Er is geen tempel meer.
Oké. Het zijn niet 13 jaar.
13 jaar, ja.
Doe maar verder.
Oké. En dit... Ik eindig eigenlijk met deze spreuk.
Spreuken?
Spreuk, hoofdstuk 3. En daarna zijn die zelfgerust vragen. Misschien ga ik als eerste naar 1 Petrus. 1 Petrus, sorry. 1 Petrus, hoofdstuk 2, denk ik. En dat dat. Hoofdstuk 1, sorry, vers 20 en 21. En daarna gaan we gelijk naar het volgende. Oké.
Okay.
Dat leest: Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van God. Is dat de vers? Door hem gelooft u in God, die hem opwekt uit de doden.
Vers 27.
Ja. En hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat u geloof en hoop opgegeven bent. Is dat de vers waar het staat dat geen enkel profetie gegeven is door...
Nee, dat is 2 Petrus 1, 21.
Ah, oké. Okay. 2 Petrus? 2 Petrus 1. Vers 29. Oké, okay. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmatige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van de mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. We spreken over profetieën en ik geloof ook in over de schrift in het ruim.
Mm-hmm.
Dat is de applicatie meestal.
Ja.
En dan gaan we terug naar Spreuken. En dan moet je herinneren dat hoewel de schrijver schrijft, en hoewel het is niet dat ze onbewust schrijven, het heeft een element van geestvervoering wanneer ze dat doen. En dit leest het: Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet. Dit is een geschreven door Salomo, hoofdstuk 3 van Spreuken. Ja, 1 tot met 8. En hoewel dit is geschreven door Salomo. En dit is het woord van de Heer, dat zegt: Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet. En laat je hart mijn geboden in acht nemen. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen voor jou vermeerderen. Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart. Vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens. Vertrouw de Heer met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen. Dan zal hij je paden recht maken. Wees niet wijs in je eigen ogen. Vrees de Heer. En keer je af van het kwade. Het zal medicijn zijn voor je navel. En verfrissing voor je benen. Amen.
En waarom doe je dat 2 Petrus hier?
Om te tonen dat dit niet alleen de woorden zijn van Salomo, maar ook van dat het ook de woorden zijn van de Heer.
Ik bedoel, hij aanzien wordt als een profeet.
Ja.
Ja, omdat het in de schrift staat.
Ja, en ook...
Paulus zegt ook tegen Timotheus, alle schrift.
Ja.
Hij is geïnspireerd door God.
Ja.
En kan je gebruiken ter uitlegging, ter bemoediging en zo verder. Ja, hij is inderdaad dat zwaar. De vraag is misschien, heeft Salomon dit geschreven? Want zijn boek is heel interessant, hè, Spreuken. Hè?
Ja, dus meerdere schrijvers zegt het.
Ja.
Maar ik denk wel dat ze, althans...
Maar heeft hem het geschreven voor zijn val of na zijn val? Snap je? Voor zijn ontrouw naar God toe, heeft hem dat toen geschreven of nadien? En de meesten denken nadien, want als je verder leest, zoals dat je zegt, dat hij zich heeft toegelaten en alles, Ecclesiastisch,
Prediker.
Ja. Prediker is zo'n boek dat precies zegt, alles wat je doet hier in het leven is nutteloos.
Ja.
Ook al moeten zoveel geld, zoveel vrouwen, huizen zetten, alles eigenlijk, het komt nergens naartoe. Als je God niet hebt. En dat is zijn conclusie eigenlijk. En daarmee eindigt hem. Dus ik denk dat Salomon al die zaken heeft geschreven. Misschien heeft hij zich bekeerd op het einde van zijn leven, dat weten we niet. Maar hij zegt wel, maar ik heb veel fouten gemaakt, ik heb alles geproefd en gezien en getest, maar uiteindelijk...
Zwaar.
Je kunt maar beter God gehoorzamen.
Zwaar. En denk je dat de spreuken in de Ecclesia als prediker rond dezelfde tijd...
Ja, niemand weet wanneer dat hij geschreven.
Er staat wel een chronieke dat terwijl hij nog goed was, hè? Dat Salomo volgens mij veel liederen en...
Ja, het is een combinatie.
Ja.
Eén hoofdstuk zou waarschijnlijk geschreven zijn aan het begin van zijn regering. En ik denk prediker meer naar het einde toe.
Ja, ja.
Dat hij beseft van, ik heb veel verkeerd gedaan. Ik wil maar beter naar mijn wijze raad luisteren. Ik heb het zelf niet opgevolgd. Ja. Zeten, hè? Ja. Ik heb het eigenlijk zelf niet opgevolgd. En hoeveel dat hij ook waarschuwt voor vrouwen.
Ja.
Hè? En dan denk ik van, allee joh. Je hebt je eigen advies echt niet opgevolgd.
Ja, ja.
Mijn zoon, pas op voor de verleidingen van die vrouw. En zo. Hij stikt al schuld wel bij de vrouwen, maar eigenlijk hij moet bij zijn eigen gaan kijken vooral. Dat is ja. Zo. Had je nog iets te zeggen? Of?
Nee. Of ik denk dat de conclusie is.
Amen. Dat is een mooie conclusie en eigenlijk een mooie inhoud. Hoe dat je het... De les hebt geteamd, getiteld over de identiteit. Hè? Mm. En zo had ik nog niet gezien. Had jij dat zo al gezien met die naam dat God had gegeven aan hem? Ik vergeet het altijd, het is mijn J.
Ja.
degene dat de Heer lief had, maar hij heeft daar inderdaad niet aan vastgenomen.
Ja.
En hetgeen dat de God in hem begonnen is, of in zijn koninkrijk. In een verlengstuk van David toe heeft hij in zijn eigen vlees wil in zijn eigen kracht proberen te eindigen. Mm. Dat is een mooi voorbeeld. Allee, het is eigenlijk niet mooi, het is tragisch. Ja. Maar ik bedoel, het is een visueel voorbeeld van wat er ook in het Nieuwe Testament afspeelt. Mm. Waar we het in het boek van Hebreeën over gehad. Mm. Over christenen die niet meer vasthouden aan Jezus, maar terug willen gaan voor veiligheid, voor vrede. En ze gaan dan maar terug naar de wet en terug naar de tempel, hetgeen dat Jezus ons van heeft bevrijd.
Ja.
Ja? En Jezus ons van bevrijd en dan gaan wij het in onze eigen kracht terug opnemen en dan verliezen we eigenlijk, houden we niet meer vast aan hetgeen dat God ons heeft gegeven. Dus het is een mooie verlengstuk van de vorige...
The author and the finisher of our faith.
Dat is de grondlegger en voltooier van ons geloof. Als er nog opmerkingen van de Zoom-mensen komen, dan horen we die graag. Als jullie ons kunnen horen, je kunt
spreken. Moedeloos.
Ah, dank u.
Is de chat?
Goed gedaan. Ik vroeg me wel af, ik weet dat niet meer, lang geleden dat ik Salomo nog eens gelezen heb, de historie, hoe dat hij gestorven is.
Ja, een goede vraag, hoe dat hij
gestorven is. Weet je nog niet, hè?
Nee, denk ik niet, hè?
Ja, ik twijfel.
Nee, dat is
een ouderdom
geschreven, denk ik.
Ah.
Anders zoek het eens op, mijn moeder.
Ja, ik kan het opzoeken.
Koningen, hoofdstuk 12 zal waarschijnlijk...
Maar ik dacht dat jullie dat wisten. Ik was aan het denken van oudheid of... Misschien wel aan AIDS. Met als een vrouw. Van
AIDS?
Met als een vrouw.
Ja. ik denk niet dat dat al een ding was in die tijd.
Nou, wou ik ook vragen.
Dat is misschien begonnen door hem.
Ja, wie weet.
Maar...
Of voor kinderen had hij, staat er dat in?
Ja, ik ben hier even aan het zien, ze rappen aan het zien.
Salomo
is dood, hier, 1 Koningen 11. 40 jaar regeert Salomo vanuit Jeruzalem over heel Israël, tot hij bij zijn voorouders te rusten ging. Dat is al.
Ja. Gewoon oud, denk ik.
Ze hebben het expres weggelaten, ja. Om niet te veel anders om te investeren. Misschien heeft hij bekeerd, misschien niet. Maar goed.
En hoeveel kinderen weet ook niet, hè? Of wie was zijn zoon?
Rechabeel.
En hier
Tekna
Boeien.
BM. Ja, je kunt het verder lezen, maar
Ja,
toch
ik kan het
iets
niet
vandaag.
zien. Nu ben ik terug benieuwd
Meer
werden,
nog, ja.
Salomon. Heel goed gedaan.
Oké. Laten we bidden. Dank u, Jezus, voor het woord, Heren. Heren, de identiteit die u aan ons heeft gegeven, de nieuwe naam. De naam van Jezus die werd uitgeroepen over ons, Heer, laten we daaraan vasthouden. Laten we hetgeen dat U in ons bent begonnen, Heer Jezus, overlaten aan U. We willen, Heer Jezus, niet met onze vleeselijke handen en onze wil, Heer, in onze eigen plan en onze eigen wijsheid, Heer. Heer, ons eigen pad zoeken, Heer, dat willen we niet, Heer. U stippelt het voor ons uit, Heer, want dat brengt ons everlasting peace, Lord, in Jezus' naam. Amen.
Amen. Dank u wel.
Wel. God zegen.
Goed voorbereid.
Ja,
Emmanuel.